Vandaag wilde ik u meenemen naar 2 Samuel 15. Naar een niet te makkelijk onderwerp, maar wel in zichzelf een mooi onderwerp. Maar er hoort enige inleiding bij. Die inleiding bestaat hieruit dat wij in het Nieuwe Testament geleerd hebben wat de gevolgen zijn van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Namelijk dat daardoor het nieuwe verbond is aangebroken en dat op een of andere wijze daarmee dus ook verschenen is de Zoon van David, dat is de Messias, daarmee de hoge priester, borg en middelaar van het nieuwe verbond, met dank aan de Hebreeënbrief. En dat wij door zijn dood en opstanding verlost zijn geworden van de heerschappij van de wet. Dat is dus een omstreden onderwerp, dat weet ik. Voor mij is het dat niet, want ik ben van mening dat de Bijbel daar glashelder in is. Wij leven daar niet onder, overmits wij die, de wet namelijk, gestorven zijn. En de Heer Jezus kwam in de volheid destijds, geworden uit één vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. Waarvan denk je? Van de wet uiteraard. Wij leven daar niet onder. Wij leven onder de heerschappij der genade. Wij naderen tot een troon der genade. Wij kennen de Heer Jezus als uitermate verhoogd en gezeten aan Gods rechterhand. Niet om via de wet over ons te heersen. Een wet die ons gevangen zou nemen overigens. En waarvan de Joden gevangenen waren, zegt de Bijbel. Maar omdat wij zouden leven in vrijheid. En hem in vrijheid zouden dienen. En zo verder, want ik kan natuurlijk de rest van de tijd vullen met citaten uit het Nieuwe Testament waar dat staat en waar zelf staat dat degenen die de wet onderwijzen nu nog geen idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben. Want er staat in Timotheus toch, hè, heel sterke uitspraken waar ik nou niet op in wil gaan, want ik neem aan dat het bekend is. Voor vandaag nemen we aan dat dat helemaal bekend is. De andere kant van het verhaal is ook dat wij van doen hebben in de Bijbelse geschiedenis met het Joodse volk dat voorkeur had voor de wet. Het was per slot hun wet, althans dat wordt gedacht en beweerd. En onder die wet waaraan zij vasthielden was geen plaats voor de Heer Jezus Christus. Daarom was er geen plaats voor hem in de herberg. Zal ik maar zeggen, en toen hij zijn opwachting maakte in Jeruzalem, weende hij over de stad en zei, die stad zal verwoest worden. En de inwoners der stad hebben hem gekruist. Zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En woorden van gelijke strekking. En officieel is nog steeds van toepassing wat wij in de Bijbel ook vinden, namelijk dat met name het Jodendom vijandig staat tegenover het Christendom. Ik zeg het nu heel netjes, maar ze hebben mij in Nijkerk verzekerd dat wij vooral niet de naam van Jezus moeten noemen als we het evangelie prediken. Hoe dat dan moet, weet ik ook niet. Maar vooral niet noemen, want dan worden de Joden boos. Ze zijn namelijk nog steeds vijandig. Van mijn kant uit beminden om der vaderen wil. Ik zeg het maar voor alle duidelijkheid, dat u niet de verkeerde indruk krijgt. Maar ja, dit is nou eenmaal zo. Ze zijn vijanden aangaande het evangelie, staat er, hè? Romeinen 11 en zo. Wat ik probeer te zeggen is dat deze nieuwtestamentische waarheid, die algemeen bekend zou moeten zijn en die bovendien zeer fundamenteel is, moet ik er ook nog bij zeggen, dat wij die omstreden dingen aan de ene kant, deze aan de ene kant omstreden dingen, in het Oude Testament geïllustreerd vinden. Maar het is, zoals ik ook altijd zeg, als je geen nieuwtestamentische waarheid kent, herken je die ook niet als je die tegenkomt in het Oude Testament. En dat maakt het moeilijk om te gaan doen wat ik nu wil gaan doen. Want ik wil u meenemen naar 2 Samuel 15 en wat volgende hoofdstukken. Niet om dat vers voor vers te bespreken, dus wees u gerust. Maar wel om eens iets te demonstreren, zo links en rechts. Hè? Wij vinden daar namelijk een episode uit de geschiedenis van David. die in andere daarop betrekking hebbende bijbelboeken wordt weggelaten sowieso. Het is één afgesloten episode. Geschiedenis van David namelijk, die bij wijze van spreken rustig op zijn troon zat te regeren, en toen kreeg hij ineens van doen met een Absalom. Dat was de zoon van hem, en van nature toch een soort erfgenaam van de troon. En Absalom, dat weet iedereen, want er staat in de kinderbijbel, denk ik, herinner ik mij, Absalom was een aardige man. Hij zag er goed uit. Hij had een goed kapsel, zal ik maar zeggen. Er wordt überhaupt niks lelijks van de man gezegd. Echt niet, in heel de Bijbel niet. En hij heeft onze sympathie gewonnen in voorgaande hoofdstukken, toen hij het opnam voor zijn zus. Dat ga ik allemaal niet vertellen, maar dat was een heel gedoe, waardoor hij zelfs een poosje naar het buitenland moest vluchten. Nou komt dat in de koninklijke families wel vaker voor, moet ik u zeggen. Maar Absalom was dus een paar jaar van huis, omdat hij inderdaad het recht gezocht had met betrekking tot zijn zus. En hij had groot gelijk. Hij had trouwens ook het recht om te doen wat hij toen deed. Alleen hij maakte zich niet geliefd bij de rest van de familie, en zeker niet bij zijn vader. Maar het was een aardig man, ja. Alleen, wij kennen het verhaal dat in hoofdstuk 15 begint. Hij probeert de troon van zijn vader over te nemen. Dat heet de staatsgreep. En David, ja, David heet de geliefde. Want dat is de betekenis van zijn naam. Dat willen we graag zo houden. En wordt Absalom de boze man. Maar eigenlijk wordt er helemaal niks lelijks over hem verteld. Hij heet trouwens ook ongeveer zoals de zoon van David, die uiteindelijk de troon wel overnam. En, hoe moet je dat zeggen, die was geboren uit een verhouding die eigenlijk niet kon. De zoon van David en Bathsheba, die erfde de troon. Salomo, dat wil zeggen van shalom, van vrede. Maar Absalom betekent eigenlijk hetzelfde. De vader des vredes, zeggen we dan, hè. Hij had de vrede moeten brengen. Maar ik heb geen tijd om er lang over te doen. Dat wil ik ook niet, want ik wil u wat laten zien. Dus ik zeg het nu meteen. David is natuurlijk, zoals altijd, gewoon een type van Christus. Niet alleen een stamvader van de Heer Jezus. De grondlegger, menselijke wijze gesproken, van het Davidische koningshuis, waarvan de Heer Jezus de laatste en definitieve erfgenaam is. En die in zijn wederkomst dus ook die troon zal opeisen in Jeruzalem alsnog. Maar David is ook een type van de Heer Jezus Christus. En als u de lezingen over de psalmen gevolgd hebt, dan weet u dat langzamerhand wel, hè? David spreekt, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus feitelijk. Daar komt het tot neer. David, de profeet. En andersom ook. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Maar het ging over de Messias. In Ezechiël 34, 37... Kortom, David is een beeld van Christus, de koning en middelaar, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond. Een beeld is hij daarvan. David was type van Christus. En met name, binnen deze geschiedenis, ook in zijn eerste komst. En in die positie overkomt hij meteen een ander. Absalom, nou, dat is makkelijk genoeg waar hij een uitbeelding van is, want het staat er bijna zwart op wit. 2 Samuel 15, het geschiedde daarna dat Absalom zich liet bereiden, wagenen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. U begrijpt, het wordt Prinsjesdag. En hij maakte zich des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen, het gaat om recht, tot zich riep. Want ze kwamen van het hele land en de koning werd geacht recht te spreken, was de hoogste rechter in het land. Dat is bij ons nu niet meer zo. We hebben het anders bedacht, maar van oudsher was dat zo, hè. En die lui die kwamen dan dus de stad in om een rechtszaak voor David neer te leggen. En dus kwamen ze via de poort de stad in. En wie kwamen ze daar tegen? De prins Absalom. En die vroeg dan, uit welke stad zijt gij? Dat vraag je altijd, where are you from? Waar kom je vandaan? En daarna natuurlijk, en wat kom je doen? En dan staat er, als hij dan zei, uw knecht is uit een der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, zie, uw zaken zijn goed en recht. Waar je voor komt, je rechtszaak, je hebt groot gelijk. Maar gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Absalom zegt, je kan al wel recht hebben en in je recht staan. Maar als je denkt dat je dat recht van de koning ook toegewezen krijgt, kun je wel vergeten, dat gaat hij niet doen. En daarna roept Absalom uit, och dat men mij ten rechter stelde, en daarmee tot koning, dat men mij ten rechter stelde in het land, dat alle man tot mij kwamen die een geschil of een rechtszaak heeft, dat ik hem rechtsprake. Kortom, Absalom doet aardig tegen die mensen, staat ook in de volgende twee versen. En hij zegt, ja, je staat wel in je recht, maar ja, dat krijg je bij David, bij mijn vader krijg je dat niet. Je zou mij tot koning moeten stellen. En al zo stal hij, staat er in vers 6. Het valt ons niet op, omdat het een erkende en bekende Nederlandse uitdrukking is. Al zo stal hij het hart der mannen van Israël. Maar stelen is, zoals je weet, wederrechtelijk. Hij had het niet moeten doen, maar hij deed het wel. Hij stal de harten der mannen van Israël. Dat is ten onrechte. Dat wil zeggen, hij richtte de aandacht op zichzelf. Dat doen politici nou eenmaal. Mensen die op macht uit zijn, die presenteren zich als het ideaal, zal ik maar zeggen. En stelen zo de harten van het volk. In dit geval staat er van de mannen van Israël. En zo werd zijn invloed steeds groter. Totdat het moment kwam dat Absalom het zo regelde dat hij zich tot koning liet uitroepen in Hebron. Dat staat dan in de volgende verse, vers 10. Halverwege vers 10. Als gij het geluid der bezuin zult horen, zo zult gij zeggen, Absalom is koning te Hebron. Zo is David ook begonnen. Vader David begon ook als koning in Hebron. En het uitroepen van een koning, dat wil zeggen het erkennen van een koning, gaat gepaard met het blazen van de bezuin, de ramshoorn of hoe dat maar is. Dat is ook een overeenstemming trouwens met de Mosaïsche wet allemaal en zo. Dus dat gebeurt allemaal tamelijk netjes. Maar u begrijpt toch dat Absalom gewoon een beeld is van de wet. Moet je je voorstellen, dit moet al genoeg zijn, hè, om het te begrijpen. David als beeld van heerschappij der genade, zoals het is in onze dagen in elk geval. En dan heb je iemand anders, een respectabele figuur, die zijn naam en afkomst en alles mee heeft. En zegt, nou, het zou beter geweest zijn dat ik koning was, want dan zou ik je recht doen, zou ik recht spreken. Want u begrijpt toch dat als je onder genade leeft, dan kun je geen rechten laten gelden. Als je uit genade leeft, dan kun je toch geen rechten laten gelden. Nee, ziet u dat het lastige onderwerpen zijn? Het zijn omstreden dingen. Maar het is zo, we hebben de wet en het recht al lang achter ons. Wij zijn der wet gestorven en opgestaan en leven nu uit genade. Wat u en ik van de Heer ontvangen nu is niet op grond van verdiensten, maar is op grond van onverdiende gunst. Dat leerden we dan altijd, hè? Genade betekent onverdiende gunst. En het idee dat je je recht nou zou moeten zoeken of krijgen van de Heer nu in onze dagen, dat moet je echt afleren hoor, als kind van God. Vandaar dat in het Nieuwe Testament, als daar een begin gemaakt wordt met een uiteenzetting over het praktische leven van ons als kinderen Gods, dan ben je dus in Romeinen noodzakelijk en dus in hoofdstuk 12. Dan staat er meteen, wreekt u zelf een niet beminde en geef de toorn plaats, want is geschreven, mij komt de wrake toe en ik zal het vergelden. En daarna lezen we de psalmen waarin David zegt, Heer, ik breng mijn twistzaak bij u. Het is uw zaak. En hoor eens wat ze tegen mij doen, maar wat ze tegen u doen. En David zegt, en u moet er wat aan doen, ik niet. En zo is het maar net. En zo geldt het in onze dagen ook. Voor zover ons recht zal gedaan worden, ligt dat op een ander niveau dan het recht van de Mosaïsche of althans aardse wet in het algemeen. En wordt het niet gedaan nu, maar pas in de toekomst, namelijk in de wederkomst van Christus, zullen we nu maar even eenvoudig zeggen. Nou ja, en in verband met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar nu niet. Wij leven uit genade, uit wat God geeft. We hebben geen recht op leven hier in deze wereld. En voor zover we hier toch leven, zijn we aan de genade Gods overgeleverd. Die zei, mijn genade is u genoeg. En als u zegt, maar het is toch onrecht dat mij wordt aangedaan. Nou ja, mijn moeder zou gezegd hebben, kind, je wil niet weten hoeveel onrecht ze de Heer Jezus aangedaan hebben hier. En zo is het maar net. Dus wat wij vinden is dat Absalom voorstelt de heerschappij van de wet. De wet die zich overal indringt, die zich acceptabel maakt. En zo gaat het altijd. Want ja, u weet toch wat ook onze christelijke filosofen daarvan zeggen. Die zeggen, ja, dat kan al wel zijn dat de Bijbel leert dat we ervan verlost zijn. Maar een mens heeft nou eenmaal een wet nodig. Hij moet toch weten hoe hij leven moet. En je moet hem toch ergens op kunnen aanspreken. En als er ergens iets fout gaat, moet je toch iemand de schuld kunnen geven. Moet je toch iemand verantwoordelijk kunnen stellen. En dat soort dingen meer. Nou, dat is wat gebeurt in de praktijk. Vandaar dat een beetje orthodox theoloog, ik heb het over orthodox, hè, zodat een beetje orthodox theoloog zich meteen noemt ethicus. Dat is een eufemisme, het betekent wetgeleerde. Kortom, die mensen komen ons de wet voorschrijven. Maar het is onbijbels. Dat is Absalom. Het ziet er heel goed uit en het voorziet in een behoefte. Want ja, David spreekt geen recht. Die zit daar een beetje die lieve man te wezen. Daarom heet hij ook zo. David. En Absalom die zegt, nou, maar dat neem ik wel voor mijn rekening op. Maar je kunt beter mij de heerschappij geven. En zo is het gekomen dat in onze dagen ook vele gelovigen in de praktijk leven. Niet onder David, maar onder Absalom. Onder de wet namelijk. Heb je dat? Dat is wat hier geïllustreerd wordt. En ik heb geen tijd om het met u door te lezen, maar lees het maar na. Het resultaat is ook hier, het hart, einde van vers 13, het hart van een ieder in Israël volgt Absalom na. Er komt nog wat anders bij. En passant worden allerlei figuranten in het verhaal geïntroduceerd die een rol spelen in het verhaal. Van sommigen hoor je niks meer. En sommigen nog een beetje. En een daarvan is Achitofel. Dat is vers 12. Absalom zond ook om Achitofel de Giloniet, Davids raad, dat wil zeggen Davids adviseur, uit zijn stad, uit Gilo, te halen. Als hij offeranden offerde. En Achitofel gaat optreden als de raad van David, de adviseur van David. En dat speelt ook een rol. Tot nog in hoofdstuk 17 aan toe. Achitofel, dat Achi aan het begin van iemands naam betekent letterlijk broer. Broer van, maar het heeft de betekenis van deelhebbend aan. Hè? Broer van, mede-erfgenaam, deelhebbend aan. En dan staat er Tofel. En het wordt vertaald in de handboeken met dwaasheid. Wat een beetje lastig is, omdat wij een ander woord voor dwaasheid kennen. Ook in de naam van een persoon uit het leven van David, namelijk Nabal. Maar dit Tofel wordt ook vertaald met dwaasheid. Wat het werkelijk betekent, dat is makkelijk genoeg. Het woord Tofel heeft de betekenis van smeren. Uitsmeren. Vlak maken, pleisteren, oppervlakkig zijn. Het is dus een synoniem voor Laban. Want is dat woord dat gebruikt wordt voor het strijken van tegelen. U weet wel, tegeltjes maken, dus ook uitstrijken. En van tegelen maken weet u toch inmiddels dat het een beeld is van het leven onder de wet. De slavernij onder de wet, tegelen maken in Egypte en in Babel enzovoort. Nou, dit woord Tafal heeft ook die betekenis van gladstrijken. En als ik een vertaling moest geven, dan zou ik zeggen, nou, oppervlakkig zijn. En zo kom je bij de vertaling die in de handboeken staat bij de naam van Achitofel, namelijk dwaasheid. En het is dwaasheid omdat het gaat om oppervlakkigheid. En dat is een attribuut van de wet. De wet houdt zich namelijk alleen bezig met de buitenkant van de mens. Aan de binnenkant kan het niks doen. Sterker nog, op de binnenkant heeft het een verkeerde uitwerking. Het maakt het hard. maakt van een mens een huichelaar. Aangezien de eis gelegd wordt op de buitenkant van de mens, gaat de mens dus levend onder de wet een rol spelen. Toneelspelen. Doen alsof, als er aan de buitenkant maar goed uitziet. Maar het is dwaasheid. En het ziet er aan de buitenkant mooi uit. Dat zei de Heere Jezus ook. Het is prachtig egaal. En wit betekent ook egaal. Laban, zei ik net. Voor het strijken van tichelen betekent ook wit, hè? Dat weet u, hè? En de Heer zei, het ziet er prachtig wit uit. Met zijn wit gepleisterde graven. Je wil niet weten hoe het er binnen is. Hebben die nog? Hangt allemaal aan de naam Achitofel. Buitenkant. En dat is de adviseur van Absalom. En Absalom, de wet, die zou vrede moeten brengen volgens de filosofen. Hij zou, want die schrijft voor wat de mens moet doen en laten. Wat de regels zijn en dan komt het goed. Mijn Bijbel leert, het komt dan niet goed. Integendeel, het laat het hart leeg. En het maakt het hart zelfs vijandig ten opzichte van de Heer. Dat is wat hier ook daadwerkelijk gebeurt. Hè? Hebben die tot zover? Volgende fase. Vanaf vers 14 lezen wij: zo zeide David tot al zijn knechten die met hem te Jeruzalem waren. Want hij krijgt de lucht van dat Absalom eraan komt, hè? Als de nieuwe koning. En hij zegt: maak u op en laat ons vluchten, laat ons vlieden. Want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haaste en ons achterhalen en een kwaad over ons drijven en deze stad sla met de scherpte des zwaard. En toen zeiden de knechten des konings tot de koning: neem naar alles wat mijn heer de koning verkiezen zal. Zie, hier is, wij zijn uw knechten. En dus de koning ging uit met zijn ganse huis, het hele koninklijk huis, ging uit te voet. Doch de koning liet 10 bijwijven om het huis te bewaren. Hoe dan ook, David gaat op de vlucht. En ja, ik weet niet hoe je dat hebt met David, maar als je de voorgaande hoofdstukken kent, zeg maar de voorgaande 14 hoofdstukken, en anders voegen we 1 Samuel er nog aan toe. Als u die kent, dan heb u geleerd dat voordat het zover was dat David rustig op zijn troon zat te regeren, had hij dus de hele wereld eigenlijk al veroverd. U weet toch, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. En David voerde zijn legers aan en versloeg al die vijanden rondom en veroverde het grootste rijk eigenlijk uit heel de geschiedenis. Namelijk vanaf Egypte tot aan de Eufraat, precies zoals de Heer tot Abraham gezegd had. En van daaruit feitelijk de hele wereld, men lezen Collins. Kortom, die man was onverslaanbaar, menselijkerwijs gesproken. Heb u dat? En dan zit hij in Jeruzalem en dan krijgt hij bericht: uw zoon komt eraan met zo'n ding op zijn hoofd. Met een kroon, bij wijze van spreken. En Achitofel is er ook bij, die is ook overgelopen. Er komt de staatsgreep. En dan zegt David: nou weet je wat, inpakken en wegwezen hier. Of struikelt u daar niet over? Dat is toch gek dat dat zo gebeurt. Dat is niet des Davids. En dus is de vraag: waarom doet de man dat? En het korte antwoord heb ik vrij na Petrus. Het korte antwoord is dit: alzo hij dan een profeet was, deed hij dit. Of het de Heer hem gezegd heeft, dat weet ik ook niet zeker. Maar dat hij dit gedaan heeft, geeft uitdrukking aan wat de Heer Jezus deed in zijn dagen. En eigenlijk nog steeds. Want wat er gebeurd is, is simpel genoeg. Daar kwam de Messias. Maar de mensen hadden, de Joden in ieder geval, ze hadden liever de wet, ze hadden liever Absalom. En zij joegen de Messias dus weg. En die zei: nou ja, er zijn 2 mogelijkheden. De een is: ik vestig mijn troon met geweld. En de andere is: ach, laat ze maar gaan. Dan ga ik wel weg. En dat laatste is wat hij gedaan heeft en ook gedemonstreerd heeft. Bij meerdere gelegenheden. Op symbolische wijze. Weet u nog dat er ergens staat in het Nieuwe Testament: de Joden dan wilden hem grijpen om hem met geweld koning te maken. Onder hun systeem namelijk. En weggaande verborgen zich van hen. En woorden van die strekking, dat is zich verborgen, dat kom je vaker tegen. Maar het is de uitbeelding van de situatie in onze dagen, die in hoge mate geïllustreerd werd dagelijks in de zogeheten Leidensweek. Hij kwam naar Jeruzalem met groot vertoon over de Olijfberg, tot aan de afgang des Olijfbergs, en daar weende hij over de stad en zei: hier zal geen steen op steen gelaten worden. En 's avonds, elke volgende dag 's avonds, ging hij Jeruzalem weer terug uit en vernachtte op de Olijfberg. Staat ergens in, ik meen in Lucas 21, als ik me goed herinner. En het eindigde, na zijn opstanding overigens, eindigde het met zijn laatste verschijning aan zijn discipel officieel. Dat was op de Olijfberg en vandaar voer hij ook zichtbaar ten hemel. En ik roep altijd, tot op heden is de geschiedenis ook niet verder gekomen dan dat. De Heer heeft zich teruggetrokken uit Jeruzalem. En pas in de toekomst zal hij alsnog verschijnen, maar dat is na de dood van Absalom. Het is precies wat hier ook gebeurt. Want David verlaat Jeruzalem. En daarvan lezen wij in vers 30 inmiddels van hoofdstuk 15. En David ging op door de opgang der olijven. Nadat hij in vers 23 de Kidron, ook bekend als Kedron, was overgestoken. En iedereen die ooit in Jeruzalem geweest is, weet waar dat is. Dat is aan de oostzijde van de stad, de Kedron. En aan de andere kant van de Kedron heb je de opgang der olijven. Het is nu een immense begraafplaats. Maar het is de opgang der olijven. Sterker nog, je gaat Jeruzalem uit door de oostelijke poort. Die is er niet, dat wil zeggen die is er wel, maar die is er dicht. Maar als je dat zou kunnen doen, dan steek je rechtuit de Kedron over. En dan ben je aan de andere kant van de Kedron. Waar ben je dan? In Gethsemane. En als je nog verder doorloopt, loop je recht de Olijfberg op. Dat is de route ook van de zogeheten intocht. Want het is de oude weg van Jeruzalem naar Jericho. Of andersom, van Jericho naar Jeruzalem. Uiteraard over de Olijfberg. En dan is het de afgang des Olijfbergs. En dat lees je toen de Heer bij de afgang des Olijfbergs kwam. Toen weende hij over de stad. En hier is de route andersom. Dus David ging op door de opgang der olijven. Dat is de Olijfberg op. Waar trouwens Abjatar inmiddels al stond, de hoge priester, want er staat in vers 24. En daar was hij met de ark des verbonds. Heb u dat? Het gaat erom dat we die plaatsen kennen en dat ze een rol spelen in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus verliet Jeruzalem en laatstelijk is hij gezien op de Olijfberg. En dan denk ik aan Ezechiël, waar Ezechiël gedurende de eerste hoofdstukken van zijn boek bij gelegenheid de heerlijkheid des Heren zag. U weet wel, dat was dat visioen met die raderen en dat uitspansel en die cherubim en wat het maar was allemaal. Het heet de heerlijkheid des Heren. En hij zag de heerlijkheid des Heren het laatst toen de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween en rustte, stond dus, op de Olijfberg. Daar hield het verhaal op. En dat is precies gebeurd met de Heer Jezus ook. Uit Jeruzalem verdwenen, de verheerlijkte Christus, de heerlijkheid des Heren, uit Jeruzalem verdwenen, laatstelijk gezien op de Olijfberg. En het wachten is tot de geschiedenis daar dan ook weer verder gaat, uiteraard. Als de verheerlijkte Heer alsnog weer naar Jeruzalem zal komen. Maar wij leven in de dagen waarin, en ik spring weer terug naar 2 Samuel 15, wij leven in de dagen waarin David uit Jeruzalem verdwenen is, via de Kedron over. Dat staat in het Nieuwe Testament, hè? Dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd, zal ik maar zeggen, dat hij zei: kom en laat ons van hier gaan. En hij ging met zijn discipelen de Kedron over en er was in een hof Gethsemane enzovoort. Dat weet u toch? Dat is aan de voet van de Olijfberg. Dat vinden we hier dus ook vermeld. Hier gaat David deze route. Bovendien had hij al aangekondigd dat hij zou gaan naar de vlakke velden der woestijn. Vers 28. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Dat is de Araba, dat is de Syrisch-Afrikaanse slenk. En als je van Jeruzalem uit over de Olijfberg gaat, een lijntje trekt recht naar het oosten, dan kom je precies uit ten noorden van de Dode Zee. Als je een goede locatie vindt op de Olijfberg, dan kun je zelfs kijken tot aan de Dode Zee. Nou, ik denk dat je de toren ontmoet, die er bovenop staat, de Russische toren. Maar ik heb er foto's van dat je vanaf de Olijfberg zo kijkt naar het dal van de Araba, de vlakke velden. Het heet ook de vlakke velden van Jericho. Dan ben je iets noordelijker, maar dat scheelt ook maar een paar kilometer hoor. En dat strekt zich uit tot in Galilea en toen naar het noorden. En naar het zuiden kom je uiteindelijk bij Akaba terecht. Of weet dat? Eilat, ja. Ja, Eilat, ja. Ik zei Akaba, maar dat ligt in Jordanië officieel. Dus toch maar. Maar zo loopt die Araba, die vlakke velden. En Araba, ik heb u dat bij een andere keer ooit uitgelegd. Araba is gewoon ons woord graf. Het is gewoon een uitbeelding van de dood. Het is de laatste lege plaats op aarde, uitgestrekt genoeg. En het is dat gebied waar Israël nogal eens door moest trekken, oversteken namelijk. En zo komen wij aan het begrip doodsjordaan enzovoorts. Het trekken over en door de Jordaan, want op het diepste punt van het dal loopt de Jordaan. Kortom, wat David zegt, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, heeft als vervolg dat hij ook daadwerkelijk de Jordaan overtrekt zelfs. Maar dan ben je al in hoofdstuk 17, vers 22, waar dat staat. Hij gaat helemaal de Jordaan over zelfs. Kortom, de Heer Jezus heeft Jeruzalem en daarmee Jodendom verlaten. Hij heeft zich teruggetrokken voor de heerschappij van de wet, want onder de wet heeft hij geen plaats. En daarmee is hij eigenlijk dood voor de wereld. Hij is aan de andere kant van de Jordaan. Het is een beeld van de dood. Het trekt zich terug. En dat is de situatie nog steeds in onze dagen uiteraard, hè. Nou goed, als u dat begrepen hebt, dan kan ik u even iets laten zien. David ging niet alleen namelijk. Hij had bij zich de kreti en de pleti. Dat is vanaf vers 18. 15 vers 18. Al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen. Ook al de kreti en al de pleti en al de getieten, 600 man die van Gat te voet gekomen waren. En geloof het of niet, dit zijn Filistijnen. Want pleti wil zeggen Palestijnen. En ze worden ook kreti genoemd, omdat de Palestijnen, Filistijnen dus, hè. Omdat de Filistijnen geacht worden afkomstig te zijn van Kreta. Daar zijn nogal wat argumenten voor, maar die ga ik u niet vertellen. Maar ze heten kreti en pleti. Ze komen van Kreta, maar ze zijn bekend geworden als Filistijnen. En pleti of Filistijnen of Palestijnen betekent zij wentelen zich. En bij voorkeur, zij wentelen zich in het stof. Want al wat in het stof wentelt, heet zo. Palash, dat woord is het. Het Hebreeuwse woord palash, falash. Wentelen in het stof. De Filistijnen namelijk in de Bijbel zijn altijd een beeld van de oude mens. De natuurlijke mens. En dat is meestal negatief. Maar niet noodzakelijk. En het eigenaardige doet zich ook voor dat David in de tijd samen met Saul en in navolging van Saul streed tegen de Filistijnen. En dat David bovendien die grote kampioen van die Filistijnen een kopje kleiner maakte. Nou ja, een kopje kleiner. Dat was een flinke kop, zou ik maar zeggen. Maar goed. Streed dus tegen de Filistijnen, maar later werd Saul de vijand van David. Toen moest David vluchten en David vluchtte notabene naar de Filistijnen, waar hij toch min of meer welkom geheten werd, onder het motto, Saul is onze vijand, maar Saul is ook de vijand van David en elke vijand van Saul is onze vriend. En zo is dat gegaan. Dus David zoekt zijn hulp eerst bij Gat, die plaatsnaam wordt hier genoemd. Gat, bij de koning van Gat, hij heeft er nog staan krabbelen en kwijlen bij de deur, weet u nog, bij de staatspoort, leest het maar eens na, in 1 Samuel, zeker, waarna de koning van Gat enige zelfkennis demonstreerde met betrekking tot zijn volk en zei, ik heb geen krankzinnige nodig, ik heb er zelf genoeg, heb ik een razenden gebrek, zei hij. Maar goed, meer lelijk zullen we over de Palestijnen nu niet zeggen. Heb ik een razende gebrek. Niettemin, later kreeg hij een onderkomen en hij mocht zelfs in de stad wonen. Toen zei David nog, nou doe dat maar niet, geef mij maar een andere plaats. En hij woonde onder de Filistijnen met al zijn metgezellen, enige honderden, ik geloof 400 of 600, hoeveel waren het er toen? David had een heel dorp toen, waarvan hij de baas was. Ja, ja, ik geloof ze, ik lach. Maar goed. Hij had dus uiteindelijk vriendschap met die Palestijnen, Filistijnen gesloten. En uit hen had hij dus ook zijn garde, zijn koninklijke garde, gerekruteerd. Waarom ook niet? De paus haalt ze uit Zwitserland. En David had zijn koninklijke garde uit Filistijnen. Die waren trouw, maar ze zijn niet positief, ze zijn niet negatief. Ze zijn het beeld van de natuurlijke mens. En hier zijn ze David trouw en ze trekken met hem mee. En David zegt in de volgende verse, zou jullie niet teruggaan? Want eigenlijk, jullie zijn niet eens Israëlieten, jullie zijn gisteren pas gekomen, bij wijze van spreken dan, maar het staat er wel. Jullie zijn gisteren pas gekomen, gaan we weer terug. En ze zeggen, nee, wij zijn uw garde en wij gaan mee. En ze zijn betrouwbaar, ze gaan mee. En onder die Filistijnen kun je rustig verstaan, wij, u en ik, wij levend hier op aarde, in die oude mens nog. Maar we hebben toch onze lichamen gesteld tot levend, heilige, goden, welbehagelijk offer. In dienst gesteld van de zoon van David. Wij gaan met hem mee. En het Nieuwe Testament zegt dat de consequentie daarvan is dat we met hem smaadheid dragen. Ja. En voor de wereld zijn wij dwazen, razenden. Geen gebrek. Enigszins geschift. Maar niettemin, wij volgen de Heer en wij zijn met hem uitgegaan, zegt het Nieuwe Testament, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. In de vlakke over de Kedron, die zwart is, want dat betekent Kedron en daarmee een beeld is van de dood. Over de Jordaan ook en door de vlakke velden, is allemaal een beeld van de dood. Maar u weet toch hoe het komt dat wij aan Absalom zijn ontkomen? Aan de heerschappij van de wet? We zijn gestorven. Nou, dat is het. En het wordt hier uitgedrukt. Nou ja, ze zeggen, dus we blijven bij de koning. En die Filistijnen die staan dan onder leiding van Ittai. Dat betekent zoveel als bij mij of zoiets. Nabij, in de buurt. Die Ittai is de aanvoerder van die Palestijnen, van die Filistijnen. Pleet die dan wel Gatieten, want Gat is een stad van de Filistijnen. Die namen kan je niet missen. Maar wij horen toch bij de Heer en we zijn inderdaad met hem uitgetrokken, buiten gegaan, gevlucht. Dat is wat vervolgens vermeld wordt hier. Dan heb je ook nog dat de hoge priester en zijn vervanger, eventueel de reserve hoge priester, Abjatar en Zadok, die gaan met hem mee. Ik ga er nou maar niet uitgebreid op in. Die slepen zelfs de ark des verbonds mee enzovoorts. En David zegt, oké, dat is nu ver genoeg. Die ark kwam niet verder dan op de Olijfberg. Dat is in vers 24. Maar u weet dat de ark des verbonds net zo goed een beeld is van de opgestane Christus. En die is niet verder gekomen hier op aarde dan de Olijfberg. En David stuurt dus die priester Abjatar terug en Zadok met hun twee zonen en de ark des verbonds brengen maar terug naar Jeruzalem. Maar tegelijkertijd worden die twee priesters met hun beide zonen aangesteld als pionnen. David zegt, hou me op de hoogte van wat er gebeurt en als je me moet hebben, ik ben in de vlakke velden der woestijn. Dat zijn de volgende vers. En toen ging David zelf ook de Olijfberg over en weg. Dat is vers 30. Dan hoort David dat die Achitofel, zijn eigen adviseur is geworden van Absalom. En dan bidt hij in vers 31, einde van het vers. Die zeide David, o Heere, maak toch Achitofels raad tot zotheid. En dat is ook gebeurd. En je mag het niet zeggen, denk ik, maar althans dat vrees ik. Maar er zit een heleboel zotheid in religie in het algemeen. En alles wat zich met het uiterlijk bezighoudt is sowieso zot. En dit was een aanloop mijnerzijds, maar ik moet natuurlijk zeggen dat dat in de eerste plaats geldt voor het judaïsme. Hè? Hoe zeg je zoiets? Het judaïsme, dat wacht op de komst van de Messias die al lang gekomen is. Het judaïsme waaraan men vasthoudt terwijl het alleen maar nadelen brengt. Het judaïsme, de wet die zich bezighoudt met elk detail van de dag, inclusief met welk been je het eerst uit bed moet stappen. Ik verzin het niet. Het is zo. En wat brengt het de Joden? Nou, als ik het langzaam zeg, dan zeg ik, het brengt hun een eigen identiteit die ze aan dat gedrag, aan dat dwangmatige gedrag ontlenen. Maar wat heb je aan een Joodse identiteit als het alleen maar met zich meebrengt dat je vervolgd wordt overal waar je komt? Toen zei iemand, ja, je moet er respect voor hebben. Ik weet niet of ik daar respect voor kan opbrengen. Dat weet ik niet. Nee. Te meer, daar de Bijbel zegt dat het de uitdrukking is van ongeloof. En in ieder geval van oppervlakkigheid. En dus van dwaasheid. En zo wordt het hier ook voorgesteld. Heb u dat tot zover? Bovendien, wat sta ik te vertellen? U weet toch hoe het afloopt? Het loopt af in een totale verwoesting van de Joodse staat. En pas als men dat judaïsme loslaat en in strijd daarmee de naam des Heren aanroept, dan zal hij verschijnen. Eigenlijk geldt precies hetzelfde voor u en mij. Als u de Heer wilt leren kennen, zult u toch uw eigen identiteit moeten opgeven. In eerste instantie. Nou, dat moet ik er niet bij zeggen. Dat is wel zo, dat moet ik er eigenlijk niet bij zeggen. Je moet voorkomen tot overgave komen. En je hebt de kans dat je van de Heer nog wat terugkrijgt. Maar je moet het eerst allemaal geven. Dat is wat het is, hè? En daarna leven uit genade. Wat je daarna over had. Dat is wat de Bijbel leert, ja. Maak toch Achitofels raad tot zondheid. En meer ga ik er niet over zeggen. En het geschiedde als David tot op de hoogte kwam, dat is dus, hij kwam hier zelf op de Olijfberg inmiddels, dat hij al daar God aanbad en ziet toen ontmoette hem Huzai, de Archiet wordt hij genoemd, omdat hij was uit Erech, heet die plaats geloof ik, Arach, Erech. Toen ontmoette hem Huzai, de Archiet, hebbende zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd. Meestal als hij genoemd wordt, wordt hij genoemd Davids vriend. Vindt u later in 16 vers 16. En u vindt het ook trouwens in 1 Kronieken 27 vers 33. Geef het maar even voor de statistiek. Hij was de gabber. De gabber in het Hebreeuws van David. En daarmee ook een adviseur. Maar in principe was zijn vriend. Huzai betekent zoveel als haastig, ijverig, actief. En ik hoop dat u merkt dat ons woord haastig daarvan afgeleid is. Huzai. Haastig, ijverig. En hij was uit Erech ook gelezen als Archi, zo heet die plaats. U kunt die plaats vinden in Jozua 16 vers 2. En dat is van belang, omdat daar staat in welk stamgebied dat ligt. Zodat je weet uit welke stam van Israël Huzai was. Ja, want Jozua is een pracht van een doomsdayboek. Dat wil zeggen een inventarisatie van het land en welke steden en landerijen behoren aan welke stam enzovoorts. Daar heb je Jozua steeds bij nodig. En dan blijkt dat Huzai is uit Efraïm. Ja, dat is de 10 stammen van Israël dus. Ja, zeker. En Archi, de Archiet immers, de naam Archi betekent zoveel als lang of lengte. Als het een zelfstandig naamwoord is. En als u mij vraagt even van doen met de lange termijn van de beloften die nu eenmaal aan Efraïm gedaan zijn. Maar u weet toch hoe het is, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Hè? Het Joodse volk wilde niet, het hield vast aan de wet. En waar kwam de zaligheid toen terecht? Bij Efraïm. En Huzai geeft daar uitdrukking aan. En die wordt ook teruggestuurd door David. En zegt, ga maar naar Jeruzalem, kun je als boodschappen fungeren, want je hebt daar die twee hoge priesters en hun beide zonen. En die fungeren als pion daar. En als er dan wat is, of medegedeeld moet worden, dan kunnen ze dat jou vertellen. En dan komt Huzai dus, was de bedoeling. Zal dan moeten zorgen dat de boodschap en de mededelingen aan David gegeven worden. Zodat je bij elkaar 4 en 1 spionnen hebt. 5, dat is een hele handvol. En dat klopt precies, hè? Waarbij ik maar zeg dat 5 bovendien de aanduiding is van onze bedeling als zodanig. Hebben we dat nog bij elkaar even? Zo snel? Goed. Dan hebben we een volgende situatie. Het zijn allemaal kleine episoden, maar ze beschrijven gewoon de situatie zoals die in onze dagen ontstaan is. Je hebt daar, het is een moeilijke, Mephibosheth door Ziba belasterd staat er boven hoofdstuk 16. Die is wat lastig. En dat komt omdat Mephibosheth stamde nog van Saul. En Ziba was aangesteld om die Mephibosheth te beschermen als zijn mentor. Want Mephibosheth was mank. Dat wil zeggen, nee, hij was getroffen aan beide voeten, geloof ik. Hè? Hij kon niet lopen. Dat was het eigenlijk. En Ziba was een van de dienstknechten van Saul oorspronkelijk. En door David wordt Ziba aangesteld om deze laatste overblijvende uit het huis van Saul te beschermen. En het eigenaardige is dat Ziba, die meldt zich bij David. En David vraagt meteen, waar is Mephibosheth? En dan zegt Ziba, vers 3... Zie, hij blijft te Jeruzalem, want hij zei, heden zal mij het huis Israëls mijn vaders koninkrijk wedergeven. Dus hier wordt van Mephibosheth gezegd dat hij David niet trouw is en dat hij verwacht dat het huis Israëls, maar dat zijn de 10 stammen van Israël uiteraard, of althans, het zijn de stammen zonder Juda, dat die zich weer zullen stellen onder het huis van Saul. Begrijp je dat? Saul was ook een vijand van David. Maar Saul is ook een beeld van de wet. En de Benjaminieten hier, en zeker die verwant zijn aan Saul uit Benjamin uit het verleden, dat zijn de aanhangers van Absalom. Niet omdat ze Absaloms vriend zijn, maar omdat ze denken, misschien raakt David, het huis van David, dan toch zijn koninkrijk kwijt. En in de consternatie die ontstaat, valt ons misschien dat koninkrijk weer toe. Enzovoorts. Maar wij weten tot vandaag niet of Ziba de waarheid sprak of dat hij loog. Want later, een paar hoofdstukken verder is dat. Dat is in hoofdstuk 19, vanaf vers 25. Daar komt David terug in Jeruzalem of keert terug naar Jeruzalem. En dan komt hij alsnog Mephibosheth tegen en zegt tegen Mephibosheth, waarom was je er niet bij? En toen zei Mephibosheth, nou, ik zou graag gewild hebben, maar ik kon nou helemaal niet. En nou blijft in het midden of die Mephibosheth nou trouw was aan David of niet. Volgens zijn eigen woorden wel, maar volgens Ziba niet. En we weten nog steeds niet hoe het nou werkelijk zit. Heb je dat? De clue is simpel. Beide, ze vormen een eenheid. Ziba moet voor Mephibosheth zorgen. Enzovoort, het is één huis, hoe noem je dat? Één rentmeesterschap. Ze zijn een uitbeelding van de gemeente, maar Mephibosheth is een uitbeelding van het Joodse aandeel daarin. Dat wil zeggen, diegene met een Joodse achtergrond. En Ziba is een uitbeelding van alle anderen binnen de gemeente. En dus Ziba trekt met David mee naar buiten. En de vraag is, hoe zit het bij Mephibosheth? Nou, als u mij vraagt, hoe zit het nou eigenlijk met de gelovigen uit de Joden? De leden van de gemeente, zeg maar, met een Joodse achtergrond. Zijn die trouw aan de Heer of niet? En dan moet ik zeggen, nou, volgens hen zijn ze dat. Maar als u het mij vraagt, en natuurlijk, dit is generaliserend, dus er zijn uitzonderingen, excuus daarvoor. Maar als u het mij vraagt, ja, degene die geloven in de Heer Jezus als de Messias en tegelijkertijd hechten aan hun Joodse gebruiken en leefwijze, traditie, identiteit, ja, zijn die trouw aan de Heer Jezus? U weet wel, dat zijn de lui die Sabbat vieren, die dikwijls ook een kosjere huishouding erop nahouden. Kortom, leven via de Joodse riten. En om het hardst roepen, nou ben ik pas echt een Jood geworden. Hoe trouw zijn die aan de Heer? Begrijp je me goed? Ik hoef dat niet te beoordelen. Dat doet de Heer zelf later wel. Of ze dat kwalijk moeten nemen, weet ik ook niet. Eén ding weet ik, dat iemand als Paulus, die heeft zijn Jood zijn volledig afgezworen. Dat is netjes gezegd. Hij zei namelijk, ik heb het schade en drek geacht, omdat Christus mijn winst zou zijn. En als er anderen waren, zoals Petrus, die teruggrepen naar een Joodse traditie, dan werd Paulus woest. Dat is Galaten 1 of 2 is het inmiddels, geloof ik. Heb je dat nog? Hoe trouw zijn ze? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Beter van niet. Maar dat die tegenstelling daar is, dat lijkt me een duidelijke zaak. En als Mephibozet zegt volgens Siba, misschien komt het koninkrijk nou terug bij ons. Nou, ik denk dat de zogenaamde Messiaanse Joden dat denken. Straks komt de Messias en dan zijn zij het koninklijke volk en de koninklijke stam enzovoorts. En ze vergeten helemaal dat ze als gelovigen wedergeboren zijn. En leven uit genade. En niet op grond van aangeboren rechten binnen een oude schepping. Hebben jullie dat nog? Er zit wel een kern van waarheid in. Maar het is niet waar je rechten op kunt laten gelden. Enzovoorts. Het is een omstreden zaak. En meer ga ik er niet over zeggen. Want anders dan kom ik er niet door. De volgende episode is die van Shimei. Die is beroemd, Shimei. Want dat betekent zijn naam. Hè? Shimei komt van Shem. Naam. En dus faam. Beroemdheid. Hij is bekend, betekent dat. Shimei. En die Shimei is eveneens uit Benjamin, uit het huis van Saul staat er, van het geslacht van het huis van Saul. Zijn naam was Shimei, de zoon van Gera, dat betekent dat het klein was. Dus vers 5. En dan staat er, en hij wierp David met stenen. En nou hoef ik eigenlijk al niet meer te vragen waar hij een beeld van is. Hij wierp David met stenen, mitschades alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Hij liep wel mee, maar hij wierp met stenen. En dan staat er al dus, nu zeide Shimei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. In de praktijk betekent dat onnuttige man, niets nut. De Heere heeft op u doen wederkomen alle bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. En nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Niet dat ze met Shimei met het laatste blij is, maar het wordt in ieder geval van David weggenomen. Daar zijn ze dan wel blij mee, hè? Zie nu, gij zijt in uw ongeluk omdat gij een man des bloeds zijt. En toen zei Abizi, de zoon van Zeruja, tot de koning. Abizi is een van de legeraanvoerders van David. Die zei, waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Dat is militair taalgebruik, dan moet je niet al te zwaar aan tillen. Een beetje grof. Maar de koning zei, en daar komt hij in. Wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Ja, laat hem vloeken. Laat hem maar vloeken. Laat hem maar met stenen gooien. Want de Heere toch heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan tot hem zeggen, waarom hebt gij al zo gedaan? David zegt, laat hem maar zijn gang gaan, want dat moet hij doen van de Heer. En het is niet een vergissing, want lees maar mee. Voort zeide David tot Abizi en tot al zijn knechten. Ziet, mijn zoon die van mijn lijf is voortgekomen, zoekt mijn ziel. Hoeveel te meer dan nu deze zoon van Benjamin, Jemini, van Benjamin. Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en de Heere zal mij goed vergelden voor zijn vloek te deze dagen. Waarna er opnieuw staat, alzo ging David met zijn lieden op de weg en Shimei ging alvoort langs de zijde des bergs tegen hem over en vloekte en wierp met stenen van tegenover hem en stoof met stof. Kunnen jullie het zich voorstellen hoe dat eruit ziet? Die liep dus mee en drukte schoppen aan Shimei. Hij moet bekend zijn, want hij heet Shimei. Maar ik neem aan dat u begrepen hebt wie het is. Waar het over gaat. Dit is een beeld van het vijandige Jodendom. Hij wordt genoemd uit het huis van Saul. Uit de stam van Benjamin, zoon van Jemini. Uit het huis van Saul. En ik zeg altijd, nou ja, in het Nieuwe Testament kennen we maar één persoon uit Benjamin. En die heet ook Saul. En die was onder die naam de vertegenwoordiger van het Jodendom in zijn dagen. Volgens Galaten 1. En hij was super vijandig. Heb je dat nog? Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat deze Simei in beeld is van de apostel Paulus, want over hem hebben we het natuurlijk. Maar hij is een uitbeelding van het vijandige Jodendom als zodanig. Heb je dat? Vijandig hoe dan ook. Bovendien de heel het gedrag, inclusief het vloeken, maar zeker inclusief het stenen werpen en stof opwerpen en het gebaren en schreeuwen en zo. Ja, sorry. Als u niet weet hoe dat eruit ziet, dan moet u op de Sabbat eens op de fiets gaan door, verzin maar wat, door Mea Shearim, door de orthodox-Joodse wijk in Jeruzalem, dan kom je er wel achter. Dan doen ze wel even voor hoe dat werkt. Dat is wat het is. Simei. Het volk met die naam. Het Joodse volk, ze hebben de naam volk van God te zijn. En David zegt over Simei, ja hij doet dat, maar hij moet dat doen van de Heer zegt dat hij dat moet doen. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het ongeloof van het orthodoxe Jodendom door de Heer gewild is. Want dan krijg je de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dan zegt Paulus in Romeinen 11, nee dat niet. Maar het is wel aardig, want daardoor komt de zaligheid tot ons heidenen. Dus hij ziet er een mooie positieve kant bij. En Petrus, die zegt niet dat zij verre. Die zegt, ze zijn gevallen, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En ze zijn gestruikeld, waartoe zij ook gezet zijn. Zij zijn niet gezet tot ongeloof, maar ze zijn wel gezet om in hun ongeloof dan toch echt te vallen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan maar meteen goed. Als ze die steen niet willen, dan maar erover struikelen. En dat is wel degelijk van boven bepaald. Maar goed, laat ik dat ook buiten beschouwing laten. Waar het maar om gaat, is dat David hier een profetische functie vervult. Hij is de uitbeelding van hoe de Heer Jezus verworpen zou worden door een godsdienstig Joods volk. En terwijl hij verworpen is, wordt hij nagescholden en nageroepen enzovoorts. En Simei beeldt dat uit. En dat hij vijandig stond tegenover David, dat lijkt me wel. Maar het is kennelijk toch een of andere kracht die in de man werkt, waardoor hij dit nu doet. En David zegt, nou ja, hij moet dat van de Heer doen, laat maar zitten, laat maar gebeuren. Maar tegelijkertijd is die Simei dus iets profetisch aan doen. Dan zult u zeggen, ja, maar is een vijand van de Heer dan ook nog een profeet van de Heer? Zeg ik, ja, dat komt in de Bijbel ook voor. Want ga ik terug naar 2 Samuel 16. Nee, kom eens op. 2 Samuel 16, waar we nu zijn zo'n beetje bij, nou ja, die 10 bijvijven, dat sla ik maar even over, hè. Die achtergebleven waren om het huis te bewaken. En Achitofel zegt tot Absalom, nou als jij je macht wil vestigen en wil laten zien dat je alles onder controle hebt, dan ga je in tot die 10 bijwijven uw vaders. Dat is ook wat hij deed en wat het eigenlijk uitbeeldt, dat weet u natuurlijk al lang, want die 10 bijwijven zijn gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Ze horen aan David, maar ze worden alsnog onder de macht van de wet gebracht. En ik ga er niet op in, want dan moet ik veel te veel vertellen. Maar u weet toch hoe het zo gegaan is. Terwijl aan de ene kant het evangelie verkondigd is geworden en aanvaard is geworden onder die 10 stammen van Israël, zeg maar, worden die 10 stammen dan prompt ook meteen weer achtervolgd door de wet die over hen gevestigd wordt. Door Absalom. Wij worden dagelijks door Absalom bedreigd. En het christendom is ingekapseld geworden in de loop der eeuwen altijd door wet. Door zogenaamd recht en kerkelijk recht en kerkelijke tucht. En wat men onder christendom verstaat is gewoon niet anders dan Absalom hoor. Niet David, het is Absalom. Het is wet. Dat is in de Rooms-Katholieke kerk zo, die door wet geregeld wordt. Met kerkelijk recht, dat weet u toch? En eventjes in de reformatie zag het eruit dat de gelovigen eraan zouden ontkomen. Maar ja, vanuit Genève is het toen anders geregeld geworden. Nee, ik zeg het liever niet, maar ik bedoel te zeggen, het Calvinisme als een van de stromingen binnen het protestantisme, dat is het meest verbreid geworden, maar Calvinisme is wet. Luther heeft het niet gered. Die verzuimde wet te prediken. Daarom is van Lutheranisme in de praktijk weinig terechtgekomen. Nou, in naam wel, maar in de praktijk niet. En Calvin predikte wel degelijk wet. En dat heeft zich dus gevestigd in de wereld. Maar het is in wezen Absalom. Het ziet er mooi uit. Ik zeg er toch niks lelijks van. Of wel? Nou ja, ruimte voor heerschappij der genade is in het Calvinisme in ieder geval zeer omstreden. Maar die dingen wilde ik allemaal niet zeggen. Ik wilde alleen maar zeggen, die kwestie van die 10 bijwijven wil zeggen dat wet ook alsnog geïntroduceerd is geworden, ook onder die 10 stammen van Israël, zal ik maar zeggen. Daar wou ik het nu maar bij laten, want ik moet nog even naar hoofdstuk 17. Want daar is Absalom en zijn gezelschap in Jeruzalem. En nou is de vraag, wat gaan we er nog aan doen? Hoe gaat het nu verder? En dan mag eerst Achitofel, de ex-raad van David, een plan indienen. En daarna mag Huzai, ook een ex-raad van David en Davids vriend, die mag erop schieten, heet dat dan, hè? Die mag zeggen wat hij ervan vindt. En dan is het eerst Achitofel. En zijn plan staat in de eerste verse van 2 Samuel 17... 17 vers 1. Achitofel zegt, geef mij 12.000 mannen, die zoek ik uit, en dan ga ik David achterna. En hij zegt, en David en zijn gezelschap is moe, dus ik verras hem. Dan schrikken ze dat ik er ineens ben met 12.000 man. Dan schrikken zij zich wezenloos en dan slaan ze allemaal op de vlucht bij David vandaan, uiteraard. En dan blijft David alleen over en die doden we dan en dan is dat weer geregeld. En wat het volk betreft, die vluchten, dat komt mooi uit, die houden we dan, hè. Dan wordt het hele volk niet gedood en dan sterft één man voor heel het volk. Komen toch bekend voor. Maar dat was ook de bedoeling, hoor. Maar dit is precies wat Caiaphas zei in Johannes 10. Johannes 10, klopt wel. 11. Dit is hoofdstuk 11 inderdaad, ja. Vanaf vers 49, 50. Het is wat Caiaphas zei. Die zei tegen de Joodse Hoge Raad, jullie begrijpen er niets van, dan zal ik het je vertellen. Hij zegt, als we die Jezus zo laten geworden, dan zullen de Romeinen het hele volk van ons wegnemen. En dus, vers 50, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En ze overlegden dus hoe ze Jezus zouden pakken en de rest van het volk zouden laten, want dat volk hadden ze nodig, daar wilden ze over regeren. En dat is wat Achitofel dus ook zei. Alleen de aardigheid is dat er staat in vers 51 van Johannes 11. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelf een jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Zie, dat bedoel ik. Een vijand, maar hij profeteert. Hij is een vijand, maar hij doet hier, in deze woorden, wat de Heer wil dat hij zou doen. Een profetie uitspreken. Waarbij nog toegelicht wordt dat Caiaphas ongetwijfeld slechts gedacht heeft aan het volk, namelijk het Joodse, maar dat hij in werkelijkheid een uitspraak deed, niet alleen over het Joodse volk, maar ook over Israël, namelijk Efraïm. En u wordt op uw wenken bediend, want de namen van Juda en Efraïm staan bij elkaar in vers 54, maar daar ga ik het nou ook niet over hebben. Met andere woorden, de raad van Achitofel is in principe dezelfde als de raad van Caiaphas, Joods namelijk, en daarmee ook dwaas. En toen zei Absalom tegen Huzai, oké, nou ben jij aan de beurt, wat vind je ervan? En Huzai zegt, nou, de raad van Achitofel is deze keer toch niet goed. Hij zei het netjes. Hij zegt, ik heb een ander plan. Hij zegt, want als die 12.000 man David zouden slaan, dan zouden ze in de rest van Israël zeggen, nou ja, de navolgers van Absalom hebben David gedood, hebben onze koning gedood. En dus zegt Huzai, Je moet het niet een Joodse zaak laten zijn van alleen 12.000 Joden, dan wel Benjaminieten die David doden. Je moet het een zaak laten zijn van het hele volk. Zodat we een leger oproepen van Dan tot Beersheba aan toe, vers 11. Als zand dat aan de zee is in menigte. Je moet er heel Israël, alle stammen van Israël in betrekken. En als we dan David slaan, nou ja, dan bent u, Absalom, koning over heel Israël. En niet alleen maar over Juda, en eventueel Juda een stukje van Benjamin of zoiets, heb je dat? De raad van Achitofel heeft maar betrekking alleen op Juda, wat wij de twee stammen noemen. De raad van Uzai heeft betrekking op alle stammen van Israël. En het resultaat is dat de raad van Uzai wordt uitgevoerd. Maar tegelijkertijd dat Uzai laat meedelen aan David dat ze eraan komen. En dat hij dus maar zo snel mogelijk over de Jordaan moet trekken. En om het verhaal nu snel af te maken. David trok over de Jordaan en kwam in Mahanaim. Dat staat in 17 vers 24. Hij kwam in Mahanaim. En Mahanaim betekent een kampplaats, maar dan wel twee. Mahanaim. Een dubbel kamp staat er in de handboeken. En daar kun je misschien niks mee. Maar het interessante ervan is dat die naam gegeven werd door Jacob aan de plaats waar hij de komst van Esau afwachtte. Dat was nog in het Overjordaanse. En dat was de plaats waar hij zei, als Esau komt, dan weet ik niet of ik dat ga redden tegen hem. Maar weet je wat, ik verdeel mijn huis en al wat ik heb in twee kampen, in twee groepen. En als Esau dan de ene slaat, de ene groep slaat, heb ik altijd de andere nog. En daarom noemde hij de plaats Mahanaim. Hebben die? En op die plaats komt David nu terecht. En het bevestigt wat ik er sinds jaren dag van zeg. Namelijk, de Heer zelf heeft zijn eigen volk verdeeld in twee kampen. Het een onder de naam Juda en het andere onder de naam Israël of Efraïm of wat het maar was ook alweer. Onder het motto, als het fout gaat met de ene groep, dan heb ik de andere nog. En het is fout gegaan met Juda, want het was ongelovig in de eerste komst van Christus. Maar er was altijd dat andere deel van het volk nog. Al was het dan verborgen en in de ballingschap. De 10 stammen van Israël namelijk. Heb je dat nog? En die hele gedachte van God heeft zijn volk verdeeld in tweeën. Voor het geval met één misgaat is het andere nog. Die vind je dus opgehangen aan de naam Mahanaim. Dat is zo in Genesis 32. En hier komt het bovendrijven. En waar het over gaat, is inderdaad dus over onze bedeling. Gaat het fout met Absalom, gaat het fout met de wet, dan is er altijd nog een alternatief. Gaat het fout met Achitofel, dan is er altijd nog Huzai. En die raad van Huzai wordt uitgevoerd met succes. Het leidt ertoe dat Absalom gedood wordt door omstandigheden waar we het niet over zullen hebben. En het leidt ertoe dat David terugkeert naar Jeruzalem. En hoe het met Achitofel afliep, die dwaze raad, ja, wat dacht u? Hè? Dat vers heb ik overgeslagen, maar het is ook maar een klein versje. Dat is alleen vers 23 van 2 Samuel 17. En ons verbaast het niks. Hij geeft immers uitdrukking aan de gedachtegang, de filosofie van het Jodendom als zodanig. En wat gebeurt er dus met hem? Hetzelfde als wat er met Judas gebeurde, die in zijn dagen later uitdrukking geeft aan het Joodse gedachtegoed. En dus, als nu Achitofel zag dat zijn raad niet gedaan was, zadelde hij de ezel en maakte zich op en toog naar zijn huis in zijn stad en gaf bevel aan zijn huis en verhing zich. Alzo stierf hij en werd begraven in zijn vaders graf. En dat was het dan. Hij maakte een eind aan zijn leven en dat is wat we later over Judas ook lezen. U begrijpt dat het verhaal ook van het Joodse volk dus verschillende aspecten heeft, hè? Aan de ene kant blijft vijandig. En dan blijft David en dus Christus en het christendom vervolgen. Aan de andere kant, het jodendom heeft een eind gemaakt aan zijn eigen leven. Dat is de andere kant van het verhaal. En ik weet dat het moeilijk is om deze dingen tegenwoordig te zeggen. Maar het betekent inderdaad dat de Heer niet naar het Joodse volk omziet. Het is Lo Ami. De Heer doet een werk, maar niet aan het Joodse volk. Hij zal een werk doen aan het Joodse volk, maar dat is pas in de toekomst en daar gaat het hier niet over. Nou ja, in de volgende hoofdstukken wel, want in de volgende hoofdstukken is sprake van hoe Juda, de eigen stam van David, David terughaalt en weer teruggeleid Jeruzalem, de Jordaan over en naar Jeruzalem enzovoort. En dan krijgen ze problemen met de stam van Efraïm als vertegenwoordiger van die 10 stammen van Israël. Dan zeggen die Efraïmieten, ja, jullie hebben David binnenhalen, je had ons ook wel even kunnen roepen. En dan zegt Juda, ja, maar het is onze familie, het is uit onze stam. Het gaat over de wederkomst van Christus, het Joodse volk en de Messias, weet je wel. Maar dan zeggen de 10 stammen, Efraïm, die zeggen, ja, Joodse stam. Ja, maar wij zijn ook Israël. En wij hebben trouwens meer deel aan Israël dan Juda, want Juda is maar 1 van al die stammen. Nou ja, hooguit 2 van de 12, ruw gerekend. En wij zijn dan altijd nog 10 van de 12. Nog afgezien van het Efraïm de drager van het eerstgeboorterecht is. En dan hebben ze weer oneenigheid met elkaar. Van wie is de Messias? En het antwoord is van allebei. En de profeten zeggen, de nijd van Efraïm zal wijken en de nijd van Juda zal wijken. Ze zullen samengebracht worden onder 1 hoofd. Dat zijn allemaal andere profetieën. Maar goed, het vervolg op het verhaal strekt zich uit tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Maar in onze dagen leeft Absalom nog. Dat wil zeggen, de wet is nog actief, is nog steeds bezig. Het gaat tot niks leiden en het leidt ook tot zijn eigen dood overigens. Van Absalom ook, net als van Achitofel. Maar tot nog toe wordt daaraan vastgehouden. En de activiteiten van Absalom belemmeren de rust in het koninkrijk van David. En belemmert de onderwerping van heel Israël aan David. Het is altijd maar weer die weg die de kop opsteekt. En die wij in die geschiedenissen steeds opnieuw geïllustreerd vinden. Want zo is het eigenlijk, hè? Begrijp je me goed? Ik vind die waarheid als zodanig in het Nieuwe Testament niet moeilijk. Maar ja, ik ben ermee grootgebracht. Dat was moeilijk. Om op te groeien met het idee, er is geen wet, we leven onder de genade. Wat moet je als kind daarmee? Dat is een beetje moeilijk. En als ouders, denk ik achteraf, is het waarschijnlijk nog moeilijker. Zelf lees je uit genade en je wordt geacht je kinderen een wet op te leggen. En daarna ze te vertellen dat ze toch niet onder de wet leven. Dat wordt toch een beetje moeilijk, of niet? Ja, nee, ik weet er alles van. Zo werken die dingen. Maar niettemin, wij leven inderdaad in vrijheid. Maar zodra wet zich voordoet, zodra het voorschriften worden, dan is het mis met die troon der genade. Dan zijn we ontrokken aan de heerschappij. Dat staat ook in Galaten, staat, hè? Dan is Christus u niet nut. Dan is Christus u ijdel geworden. Gij zijt van de genade vervallen. Het is of het een of het ander en het is inderdaad zwart-wit. En wij worden geacht ons vertrouwen te stellen niet op wetten en regels. Wij worden ons geacht ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus en zijn doen en laten. En de rijkdom van zijn genade waarmee hij overvloedig over ons is. Het betekent alleen dat we het dan niet meer zelf in de hand hebben en kunnen zeggen, kijk, hier staat het en daar heb ik recht op. Wetsartikel nummer zoveel, lid zoveel enzovoort. Dat kun je tegen de Heer niet zeggen. Je kunt hooguit zeggen, indien het uw wil is. En niet indien het uw wet is, want van die wet zijn wij bevrijd. God zij dank. Kijk maar om je heen hoe het is met zogenaamd gelovigen. Ik bedoel met religieuze mensen. Die worden tegenwoordig gelovig genoemd ten onrechte. Maar ze zijn slaven, ze worden onderdrukt. Ze handelen dwangmatig. Je kunt niet met ze praten over wat ze doen. Ze zijn niet verantwoordelijk. Ze hebben die wetten en regels en daar leven ze onder. Ja, komt dicht in de buurt van de hele wereld, is gek. Maar ik ben die mening ongeveer toegedaan, hoor. Het is allemaal dwaas. Denk dan eens een keer na. dan kom je vanzelf bij de waarheid uit. Bij de waarheid van het evangelie, de waarheid van de Bijbel, de waarheid van het woord van God. En dus bij de rijkdom van Gods genade. Daar leven wij uit. Alleen, ik geef toe, er is moed voor nodig om je rechten uit handen te geven en je afhankelijk te stellen van de Heer. Want dat is wat gebeurt. Hè? Maar dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt oprecht evangelisch-christelijke traditie. Namelijk, geef uw lot in handen van de Vader. En hoe dat maar heten mag altijd. Hè? Schieten we zo gauw geen andere liederen te binnen. Maar er zijn liederen genoeg van. Die een persoonlijk getuigenis zijn van gelovigen die dat gedaan hebben. Wij volgen David, waar hij ook gaat. En dat hij recht heeft in Jeruzalem. Ja, dat is waar. Nou, dat komt dan in de toekomst wel een keer. En dat er een Simei meeloopt. En die loopt te schelden, te tieren, met stenen te gooien. Ja, er is ons aangekondigd dat het zo zou gaan. Verwondert u niet daarover dat de wereld u haat enzovoorts. Toch. Nou, dat is de gang van zaken. En de aardigheid is dat deze betrekkelijk eenvoudige waarheid, althans leerstellig in het Nieuwe Testament, die toch zo omstreden is, niettemin met groot gemak teruggevonden kan worden in deze oud-testamentische geschiedenissen. En bedenk dan dat mensen als David en de zijde deze dingen hebben ondergaan, eigenlijk alleen maar hierom. Dat wij nu in 2012 er nog eens een keer over hebben. En daarna in 2013 nog steeds aan het studeren zijn in die hoofdstukken van wat staat daar toch allemaal precies. Want dit was maar een korte inleiding tot deze geschiedenis eigenlijk. Maar dient tevens, hoop ik, als illustratie voor het feit dat dat zit achter alle Bijbelse geschiedenis. Zoals Paulus zei, deze dingen hebben andere beduiding. En men zou het leren verstaan, omdat het een van de wijzen is waarop God ons onderwijst. God die immers eertijds veelmaal en op velerlei wijze, ook op deze wijze, tot de vaderen gesproken heeft. En daarmee nog steeds tot ons, ook vandaag. Laten we onze lering daaruit trekken en ons niks van die aardige man, meneer Absalom, aantrekken, maar gewoon David volgen. Waar hij ook gaat. We zullen hem danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we mogen staan in de genade. En de toeleiding hebben, vrije toegang heten tot die troon der genade. Om daar niet te ontvangen waar we er recht op hebben, maar om te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. We zeggen u dank dat we zo door het leven mogen gaan. Zonder een beroep te moeten of hoeven doen op wetten en regels en voorschriften waaraan wij onszelf ook niet kunnen houden, maar te mogen leven uit wat uw hand ons geeft, uit die rijkdom van uw genade. Wij zeggen u dank dan dat we als uw kinderen en als uw dienstknechten door het leven mogen gaan, mogen aanzitten ook aan uw tafel en mogen leven uit die rijkdom die ons in Christus geschonken is. Wij danken u ook voor dat geweldige vooruitzicht, dat we de verwachting hebben, dat we de hoop hebben van de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En terwijl u eenmaal kwam in het verleden, een smadelijke dood stierf, dat we mogen uitzien naar die dagen waarin u alsnog in heerlijkheid zult verschijnen. Om u toch naar Jeruzalem te voltooien en om definitief uw troon te vestigen over heel de aarde en daarmee in heel de schepping. Wij danken u dan voor die rijkdom en bevelen onszelf aan bij u, opdat de kracht van uw genade mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen.